Er was dus een heel klein filmfestival. Dat kon je horen in de vorige aflevering van Sunset Confessions. En het is nu niet zo dat alle kleine filmfestivals, zoals de meeste kleine kinderen, groot worden, want de voorbije 50 jaar zijn er ook massa's verdwenen. Maar dit ene kleine filmfestival werd al snel zeer groot. En het brak zelfs buiten de muren van de cinema. Mijn naam is Ben van Alboom en dit is Sunset Confessions, een podcast over 50 jaar Filmfest Gent. En in die 50 jaar zijn ook ontiegelijk veel bezoekers de revue gepasseerd. Sommigen liepen gillend weg en keerden nooit meer terug na het bekijken van een Japanse film waarin lesbische politieagenten een dodelijk virus bestrijden met gigantische dildo's. Anderen bleven plakken, zoals Brune Loagie en Ingeborg Willaert, die op huwelijksreis gingen naar Filmfest Gent. Of Linda Meerschout, die geen enkele editie miste en met stellige zekerheid de number one fan van het festival mag worden genoemd.
Het is niet het eerste interviewje, hè. De kranten hebben ook al bij mij geweest in de loop van de jaren. Hè.
Dus we zijn op 1 september 1995 getrouwd, maar toen zat reizen er nog niet zo in voor ons. En dan hebben we zo, ik weet niet of dat voor de grap of gemeend was, gezegd van, we gaan op wereldreis zonder hen te verlaten. We gaan naar het filmfestival, want dan zien we ook eigenlijk de hele wereld. En dat is dan opgepikt en dat is dan in de krant gekomen. En dat was wel leuk.
Dat was de eerste keer dat we echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat eigenlijk in de cinema konden zijn.
En je mist het eigenlijk niet. De rest van de wereld. Je gaat niet elke dag naar het nieuws kijken, maar je zit eigenlijk in de actualiteit op een heel andere manier, op een veel diepere, doordringendere manier soms. Het is wel zo, als je zo kijkt naar zo'n jonge wielrenner die zijn eerste ronde doet, na de eerste week is hij helemaal kapot. In het begin, dat wij filmfestivals deden, was dat ook zo. Hè? Dus je gaat wel naar zoveel mogelijk films zien. En zo na 30, op 5 dagen tijd, komt je breekpunt.
Zeker als je dan... Normaal gezien heb je geen tijd voor het middags te eten, maar soms is er een keer een moment dat je dan wel tijd hebt. En als je dan één keer gegeten hebt en dan... Oh,
die film na eten is altijd moeilijk.
Dan is het echt wel moeilijk om wakker te blijven.
Ik denk, proberen van genoeg variatie te stoppen in het programma. Je weet natuurlijk niet vooraf welke films dat er komen, maar ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen, een filmfestival, dat moet allemaal hoogwaardige films zijn en geen Hollywood dingen en zo. Maar het kan echt wel helpen om een luchtige film
ertussen
te hebben.
Ja, vooral naar de tweede week toe. Zo. Ja.
Je kunt geen 5 films van heel zware onderwerpen naar elkaar. Dat is heel moeilijk. Ik heb dat nog gedaan, maar als je incest hebt, moord, verkrachting, dat zegt dat, ja jongens, dat is hier die Loos, die moet er een Dine nu ook nog bij. En dan, als je dat begint te zeggen, ben je verkeerd bezig. Ik heb in 92 heb ik een zwaar ongeval gehad, gedeeld invalid, en ik moest 3 keer geopereerd worden. En ik ben geopereerd 1 keer, 2 keer ervoor, en dan heb ik de 3e operatie uitgesteld tot na het filmfestival. Mijn dokter was voor het ontploof. Ik zei, met de beste wil van de wereld, man. Ik zei, maar ik ga naar het filmfestival. Ja, dus, ja. En ik was er niet schoon thuis. 2 dagen nadien lag ik alweer in de kliniek. Dat was het. Nee, ik heb geen één editie gemist.
Linda Meerschout heeft het festival in die voorlopig 49 edities zien evolueren van een kleine, haast anarchistische marathon van een 20-tal films naar de hyperprofessionele, maar ook nog altijd toonaangevende mastodont die Filmfest Gent vandaag is. Nog iemand die dat heeft zien gebeuren is uiteraard de man die er sinds de jaren 80 aan het roer van stond en er dus, weliswaar met wat hulp van Decascoop of Kinepolis Gent, voor heeft gezorgd dat het festival zijn kinderschoenen zo snel is ontgroeid. Jacques Dubrul.
Hoe komt het dat het festival dan groot is geworden? Ja, omdat we daar echt een structuur hebben aangegeven. En gelukkig hebben we heel wat bedrijven en mensen ons vlug gesteund. En hebben we toch na een paar jaar een mooie reputatie kunnen opbouwen. Zij dat het ieder jaar een stapje vooruit was.
Jacques was ook de man die graag naar Cannes ging. Cannes natuurlijk was altijd het grote voorbeeld voor een heleboel filmfestivals. Dus wou wij hier ook, de rode loper, wou wij ook liefst bekende mensen op die rode loper. Probeerde ook natuurlijk de politici te overhalen om naar hier te komen, wat dan ook gelukt is een hele tijd. Hè, dus toch, en nog altijd in feite. Hij wist wel natuurlijk zijn klanten, zal ik maar zeggen, ja, te charmeren door een sfeer te creëren die dan leek op de grote festivals in het buitenland.
Ik weet niet of dat altijd door iedereen op dat moment in goede aard is gevallen. Want er is iets heel erg charmant aan een filmgebeuren organiseren in kleinere zaken. Maar ook daar, ze hebben nooit hun wortels afgesneden. Ze zijn gebleven in de kleinere zalen. Er zijn zelfs nog filmvoorstellingen doorgegaan in Filmplateau aan de universiteit, om toch ook die link met de universitaire filmclub in hun geschiedenisboeken te houden of in hun annalen te houden. Ik denk ook nooit dat het de bedoeling was om een studenticoos filmgebeuren te blijven. En als er dan een complex de deuren open doet in een stad en zegt, hier is de infrastructuur en de samenwerking is mogelijk, ja, dan lijkt het mij redelijk evident dat je daarop op zou kunnen springen. Het is een heel goede vraag om te denken zonder decascoop. Nee, waarschijnlijk niet. Want nu hebben ze ook gewoon de mogelijkheid om op veel meer verschillende schermen te gaan vertonen, om ook het publiek binnen te halen dat dan misschien niet noodzakelijk altijd zo geëngageerd zou zijn voor een filmfestival. Er is ook overgestapt om niet alleen kunstfilms die een minder gemakkelijk publiek zouden vinden in de gewone bioscopen, maar er is ook overgestapt naar premièrefilms te gaan vertonen.
Ten tweede mocht je niet vergeten dat in die periode het distributie gegeven in België was zeer Franstalig. 80% van de distributeur waren Franstalig. Dus wij ondervonden toch dat we een grote inspanning moesten doen naar die distributeur toe om hen te overtuigen om aan Gaan, want Gaan dat ligt voor Brusselaars in die tijd zeker wel, dat was ver weg. We werden zo'n beetje beschouwd, wat komen die ons nu vragen? Ik ga een korte anekdote vertellen waarom dat we nog meer bekend werden bij de Fransen, maar niet alleen in België, maar ook zelf Frankrijk, internationaal. Op een van de eerste nacht van de films die we toen organiseerden, heb ik de toevallige reflex gehad om de eerste minister te vragen om de dans te openen van de nacht van de film. En ik had toen ter mijn beschikking, als ik dat zo mag zeggen, Jane Birkin, die te gast was. En ze zijn samen, en Wilfried Martens, die goed overeenkwam met Vrouwelijk Schoon, heeft dat direct gedaan. En ik heb een fotopers gehad die nooit meer terug is gekomen. We hebben voorpagina's gekregen, Le Soir, zelfs in Le Monde. Er was een foto van Wilfried Martens met Jean Burken. En toen zeiden de Franstalige distributeurs in Brussel, oh, le premier ministre est venu. En dan in één keer kregen we meer. Alleen vonden ze ons belangrijker dan anders dan zelf petit fameux soldat en nous, de Madé des films.
Het festival is al maar groter geworden natuurlijk. En ik weet niet hoeveel films waren, misschien in het begin een twintigtal of een tal films. Zijn nog jaren werd dat er 200, 250 films gedraaid werden. Hè? Ik bedoel, er zijn nog retrospectieves geweest van ongelooflijk, van 80 films en zo. Hè? Dus het festival is eigenlijk enorm gegroeid in aantal vertoningen. Ik vind dat moeilijk, omdat dat heeft voordelen, maar dat heeft ook grote nadelen, vind ik. Omdat je dan toch wel minder streng wordt. Als je 200 films toont in een festival, dan zijn dat geen 200 goede films.
Vooral ook in het retrospectieve luik staat mij zo voor dat een van de eerste jaren dat je dat programma deed, dat we massaal veel thema's hadden. Dat er dan een focus op Denemarken was en een focus op politiefilm en dan een programma dat Raoul samengesteld had met animatiefilm. Waardoor dat in ons retrospectieve luik alleen we al bijna 100 titels hadden, denk ik. En dat is gewoon te veel. Dat krijgen wij niet op een goede manier gecommuniceerd naar het publiek. En het is waarschijnlijk ook wel beter om net iets scherper keuzes te maken. Hè?
In het begin, de focus was duidelijk onuitgegeven films. En dat is eigenlijk nog altijd voor een deel zo. Want veel mensen zeggen van ja, het is nu mondain, het is met rode loper en patati en patata. Allemaal waar. Maar dat idee van onuitgegeven films is er nog steeds. En is dan ook niet in een klein hoekje, maar een belangrijk deel van het programma. En de ene keer heet dat World Cinema en de andere keer een andere dag. Maar in elk geval, de kans om films te ontdekken, echt te ontdekken, zoals wij deden, die eerste jaren, die is er nog steeds.
Sommige dingen zijn in al die jaren dus ongewijzigd gebleven, vertellen filmhistorica Lies van de Vijver en filmjournalisten Jan Temmerman, Roel van Bambost en Patrick Duinslager. Maar er is ook veel veranderd. Op vlak van filmprojectie bijvoorbeeld, zoals Luc Vonke zich nog goed herinnert. In 1986 begon hij als projectionist in Decascoop. Maar ook filmfestivalprogrammator Wim de Witte vraagt zich intussen af hoe ze er ooit in geslaagd zijn om over een periode van 2 weken soms 250 films hier te krijgen, op pellicule.
Ja, ik kan me dat ook niet meer voorstellen, eerlijk gezegd. Ik kan me zelfs niet meer voorstellen hoe dat wij vroeger het programma samenstelden. Want nu stuurt je een e-mail en binnen de kortste keren heb je in het beste geval een antwoord met ja, het kan of nee, het kan niet. Maar vroeger bestond dat niet en moesten dus per brief of per telex. En die 35 mm, ja, er gebeurde van alles mee natuurlijk. Hè, want het gebeurde best wel eens dat uiteindelijk kopieën te laat aankwamen of maar half aankwamen. Ik herinner me nog een film die we moesten verschepen naar de Verenigde Staten. En die film heette Fucking Amal. En dat ging dus niet, omdat er fucking in de titel stond. Gelukkig had die film ook een ondertitel, Show Me Love. En met die titel hebben we het dan kunnen verschepen. Maar FedEx wou dus niet, kon niet die kopie naar Amerika sturen. Het zijn dingen die vandaag allemaal gelukkig niet meer kunnen. We hebben nog ooit 35 mm getoond ook. Laszlo Nemes zijn film, Son of Saul, die hij absoluut op 35 mm wou tonen. Oké, dat kon bij ons. We hebben dat gedaan voor de jury. Alleen bestond er geen Nederlands ondertitel, de kopie van die 35 mm. En dus voor de publieke vertoning hadden we dan een DCP met Nederlands ondertitels. En natuurlijk moet het dan lukken dat die regisseur in de zaal staat. Hij doet de introductie tot de film. De film moet starten en die DCP doet niets natuurlijk. En dan heeft hij daar een Hans betoog gehouden ook waarom dat 35 toch allemaal veel betrouwbaarder, veel betere kwaliteit enzovoort. Enfin ja, het zijn schone tijden, ja.
You got him?
Yeah, I got him.
Take him.
Vroeger dus, hè, tijd van de pellicule, die films die kwamen constant toe in dozen, dat moest allemaal gemonteerd worden, dat was handwerk. En bandwerk in de letterlijke zin van het woord. Dat was in 87, en ik weet nog dat ik daar een film stond te demonteren, alleen in donkeren. En plots staat er daar een man voor mij en die vraagt, dat is my movie play here. Het was Andy Garcia en Untouchable speelde toen op het filmfestival. Maar dat toen, typisch op een filmfestival, 1 of 2 voorstellingen maar gehad, dat zat niet, nog niet in de gewone programmatie. Dus ik heb hem moeten ontgoochelen. Ik heb hem, het spijt me. Nee. Ik heb ooit meegemaakt dat er een regisseur zat in de zaal tijdens de voorstelling. Dat was nog pellicule. En midden in de film staat hij recht, armen in de lucht, kwaad. En er was blijkbaar een stuk uitgeknipt. Dus je moet weten, die films op filmfestivals, zeker die pelliculefilms, die deden verschillende filmfestivals. Die kwamen soms van, ja, ik weet niet waar, andere landen. En was dan nu een film daar in een moslimland geprojecteerd geweest, waarbij dan ze scènes uitgeknipt hebben en daar niet terug ingestoken. Ik denk dat het zo'n verhaal was, ja. We hadden ook nog gewone programmatie en een Titanic, ja, dat is 8, 9 of 10 delen, denk ik, een zeer lange film. Plus, we hadden daar verschillende kopieën van, hè, want hij was nog aan het spelen in zaal 1 als hij al moest beginnen in zaal 2. Nu digitaal, het is copy-paste, hè. We doen 1 DCP en we kunnen daar 12 zalen mee bedienen, maar toen niet, gehad verschillende kopieën. En ik denk van Titanic, toen groot succes. 4 of 5 kopieën en 1 daarvan. Ze hadden er 2 delen gewisseld door een onoplettendheid. Dus ja, en klanten komen dat dan zeggen. Ja, die een boot is gezonken en in 1 keer vaarten die terug. It's the remix, zeggen we dan. Maar ja, en dat weet hoe laat, dat weet onmiddellijk. Of hij is dood en de acteur leeft in 1 keer terug, dat weet ook hoe laat dat is.
In 1989 trok Filmfest Gent, enfin toen nog altijd internationaal filmgebeuren van Gent, alle registers open met Cité Ciné, een ontzagwekkende filmexpo die plaatsvond in de Floralienhal. Niet een deeltje van de Floralienhal, maar echt heel het ding. En ook daar zat Jacques Dubrul voor iets tussen, vertelt Marian Ponnet, die samen met hem het festival runde sinds de jaren 80.
Jacques Dubrul, de motor achter alles, was naar Parijs gegaan en had Cité Ciné in Parijs gezien. Was daar in gesprek gegaan met François Confineau, de architect van de tentoonstelling. Jacques is teruggekomen en gezegd, we moeten dat in België doen. Wij hadden gedacht dat wij de decors, dat we dat zouden kunnen recupereren hebben. We hebben geloof ik maar 2 decors kunnen recupereren. Al de rest hebben we opnieuw moeten bouwen.
Dat was natuurlijk wel, ja, dat was een huzarenstukje. Voor de mensen die het niet kennen, het was eigenlijk een reconstructie van allerlei iconische of minder iconische decors, waar dan fragmenten werden geprojecteerd en waar je tegelijkertijd via een headset de dialogen of de muziek kon horen. En je wandelde dus eigenlijk door een stuk levend filmmuseum.
Maar voor Amerika is dat zeer evident. Was dat een oude Chevrolet met van die vinnen, staartvinnen, lichtblauw ook, zeg maar iets. En in een soort, met een diner bijvoorbeeld, ziet het soort wat je ziet in Amerikaanse films. En binnen die decors voor Parijs was dat een zolderkamertje met zo'n kleine raampje en met dat raampje kon je de maan zien, maar kon je ook de Eiffeltoren zien en zo'n decor dat in tientallen Franse films. Maar in die decors projecteerde men dan ook fragmenten. En de toeschouwer wandelde in al die steden en al die en proefde dus ook proefde niet alleen die fragmenten, want er werd ook wat, ook culinair werd dat al in die tijd, was dat waarschijnlijk zijn tijd vooruit. Maar toen ook kon je dan ook bijvoorbeeld in het Frans dorpje kon je ajuinsoep eten en zo. Dus dat was mijn paarden het culinaire aan het cinematografische. Een van de grootste kwaliteiten van Jacques Dubrul is dat die man heel open staat en heel ideeën heeft om film, ja, om daar iets evenementieel mee te doen. Op een moment dat dat nog niemand, nu zegt iedereen, ja, maar iedereen doet dat nu toch. En alles is een event en alles is de belevenis, de belevenis. Ik word er zot van dat weer de belevenis. Maar toen was dat anders. En Jacques, die heeft bijvoorbeeld het idee om, dat bestond natuurlijk al in Frankrijk, om dat naar hier te brengen. Was een super ambitieus, was super duur. Wat dat moet gekost hebben, dat was echt fantastische belevenis toen.
Nu is dat allemaal evident, maar er waren ongeveer, ik denk, 10, 12 decors. In ieder decor, zo had je bijvoorbeeld de gevangenis, de metro van Parijs, de daken van Parijs, een maanlandschap. En in ieder van die decors zag je uittreksels van films die daarover gingen. Dus in de gevangenis zag je scènes uit gevangenis. Al die clips waren aan elkaar gemonteerd, maar dat was 35 mm. Dus er stonden 12 35 mm projectoren die continu bediend moesten worden en moesten draaien. De grote astuce was ook, je kreeg een koptelefoon op als je de tentoonstelling binnenwandelde en je ving de klank op waar je voorbij kwam van die uittreksels. Nu allemaal evident, toen niet. Dus dat was een onwaarschijnlijke tentoonstelling die we moeten verlengen hebben. En ik denk dat die meer dan 400.000 bezoekers gelokt heeft. Dus echt, dat was niet normaal.
In het Kamersklooster zijn er een heel pak tentoonstellingen geweest. Tati, Romy Schneider, Scorsese, Kubrick. Maar als ik er één moet uitkiezen, dan... Ik zou een ex aequo gaan voor Scorsese en Kubrick. Omdat dat twee filmmakers zijn, twee geniale filmmakers. De ene leeft gelukkig nog. Die mij van jongs af aan al heel sterk fascineerden. Het waren ook goede tentoonstellingen. Met heel veel sterk en interessant materiaal. En om maar één voorbeeld te geven. Er was bij Kubrick een ruimte. Die ruimte stond vol met van alles en nog wat. En dat ging over een film die hij nooit gemaakt heeft. Zijn Napoleon Bonaparte film. En dat was zo indrukwekkend. Enerzijds omdat hij, op dat moment was hij al overleden. Want het is zijn schoonbroer die de tentoonstelling heeft gecureerd. Maar enerzijds was er zo die frustratie van wauw, die film, hè, wat zou dat gegeven hebben in de handen van Kubrick. En tegelijkertijd dat je dus ook zag hoe maniakaal hij bezig was met die films. En dat je dan ook goed begreep waarom het 5-6 jaar duurde eer hij een nieuw project klaar had.
I like you, Lloyd. I always like you. You were always the best of them. Best goddamn bartender from Timbuktu to Portland, Maine. Or Portland, Oregon, for that matter.
Zeer interessante tentoonstelling van Kubrick. Ik weet, Kubrick en Greenaway, dat zijn die twee die met best van al bijgebleven zijn. Ja, van Peter Greenaway was de man, Mars een man. Met Helen Mirren. The Cook, The Wife, The Love en zoiets in dat genre. En Greenaway was daar. Want dat is ook een speciaal. Hè? Die films die hij maakt, maar vind je toch... Je hebt altijd de ogen tekort. De Droughtman's Contract en zo. En dan heb je gewoon oog tekort. Je kijkt naar die film en je zegt... Ik ga dat morgen nog een keer zien, want ik heb het naaf niet gezien. En, dus, en Kubrick had dat ook. Hè? Dus zo, echt zo, er zat altijd nog iets achter bij Kubrick.
Mijn favoriet was de Jacques Tati. Jacques Tati tentoonstelling. Omdat het universum van Tati zich... ongelooflijk klein tot de tentoonstelling. Want het is niet alleen de films, maar ook zijn decors, de architectuur, de geluiden. Het is een hele... Ik geef een voorbeeld. We hebben dan ook de tentoonstelling van Martin Scorsese. Super interessant als je een fan bent van Martin Scorsese. Als je iemand gaat zeggen, die kent Scorsese niet goed, het is de tentoonstelling van Scorsese, gaat hij vragen, ja, wat is daar te zien? Ja, geannoteerde scenario's, fragmenten, montages van... Oké, interessant. Maar bij Tati had je werkelijk een universum, had je de wereld van Tati. En ook voor alle publieken natuurlijk. Kinderen gingen daar graag, maar het was heel speels opgevat. Dus ik vond dat een prachtige tentoonstelling waarin de scenografie dominant was.
Filmfest Gent speelde zich doorheen de jaren dus niet alleen af in donkere filmzalen. Er waren ook een pak tentoonstellingen. En ja, die waren echt allemaal heel erg straf, ook al trokken ze misschien niet allemaal evenveel bezoekers. Maar dan organiseerde het festival vaak ook voorstellingen op toch wel vrij unieke locaties. Zoals het Van Eyck Zwembad, de Sint-Pieterskerk en de gevangenis van Gent, waar zowel Escape from Alcatraz van Don Siegel werd vertoond, als, misschien toch iets veiliger, Daans van Stijn Konings.
Ja. In de gevangenis, ik denk dat het was Escape from Alcatraz. Wat we dus al raar vonden om in de gevangenis. Hè, er was enerzijds het festivalpubliek, maar er waren ook gedetineerden. Om die film daar te tonen, ligt ofwel zwaar ironisch. Maar het was ook, zonder, zou ik het zeggen, mezelf op de borst te kloppen, het is mijn enige ervaring in de gevangenis. Dus ik heb het ook nooit in de gevangenis. En dat was toch wel aangrijpend. Ingrijpend ook, omdat... De normale veiligheidsmaatregelen, dus binnenkomen, paspoort afgeven, gefouilleerd worden. En dan dat idee van, ik kan hier... Ah ja, stel dat er iets zou gebeuren, zou ik wel weggeraakt zijn. Maar eigenlijk zit hier heel even in een zelfgekozen isolement van zo'n gevangenis. En dat helpt om dan te zeggen van, ik ga hier toch proberen op alle manieren van hier weg te blijven.
I may have found a way out of here.
En toen zijn we dus Escape from Alcatraz zijn we gaan draaien in de nieuwe wandeling. In ruil voor, want dat was al wel plezant, voor de gevangenen kregen dan, ik denk, de openingsfilm van ons te zien. Dus wij projecteerden Escape from Alcatraz in de gevangenis met een publiek dat nog nooit in de gevangenis geweest was. En in ruil daarvoor kregen de gevangenen een projectie van een film vanuit het festival. Maar de gevangenen wisten wel dat Escape from Alcatraz getoond werd.
Een van de meest memorabele vertoningen ooit voor mij van Daans was ook tijdens het filmgebeuren in Gent. Omdat de film ook in de gevangenis hier in Gent werd getoond. En dat was een ongelooflijke belevenis. Vooral omdat een deel van die gedetineerden zo emotioneel reageerde, maar ook... kwaad werden en sommigen naar het scherm liepen en eigenlijk zich kwaad maakten op de rol die gespeeld werd door Johan Leijsen, Schmidt in de film, maar die eigenlijk ja, de rotzak is in het verhaal. En dat was eigenlijk een heel raar gevoel, omdat ja, voor mij was het succes van Daans voor een stuk te verklaren door het feit dat iedereen het met de inhoud wel eens was. Hè. Ik bedoel, je hebt zodanig veel onrechtvaardigheid dat... inhoudelijk de mensen wel akkoord zijn. Dat is natuurlijk in veel films zo, voor alle duidelijkheid. Maar daar was dat heel bijzonder, omdat die mensen niet verdroegen wat er gebeurde. Dus die verdroegen die onrechtvaardigheid veel minder als het gewone publiek. En dat was zeer intens.
Van Eyck zwembad, daar was ik bij, maar ik ben niet gaan zwemmen, want ik moest een reportage maken. Dus ik stond met de cameraploeg veilig op de kant. Maar dat vond ik heel plezant.
Ik denk dat Sjaak een montage gezien had van allemaal films die zich afspeelden in een zwembad. En dat hij het idee dan had van, we gaan dat in de Van Eyck doen. Eén, prachtige locatie, historisch monument. En iedereen die het wou zien, moest in het zwembad springen in badpak en kon zo naar het grote scherm kijken. Dus het was ook een unieke beleving.
Film op waterbasis, zo heette het. Misschien niet de beste, most catchy title, maar wat een heerlijk idee van een heel publiek in het zwembad te kieperen en dan allemaal zwemscènes achter elkaar te hangen. In waarschijnlijk een van de mooiste zwembaden toch van ons land, het Van Eyck zwembad, wat een decor op zichzelf is en wat decor was geweest in flink wat films.
Are you feeling all right?
I had a little trouble with the fireplace.
I see. Your orders, sir?
Find the gypsy girl.
Wel, we hebben ook met Walt Disney Studio en Buena Vista International goede samenwerking uitgebouwd. Dat is een beetje gestart naar aanleiding van de voorbereiding voor de viering van 75 jaar Walt Disney. En de Hunchback of Notre Dame werd dan ook aangekondigd. En dan heb ik voorgesteld om dat in de Sint-Pieterskerk te doen. En zij waren daar ook enthousiast voor. En dan hebben we 35mm filmprojector geïnstalleerd in de groot scherm. En ook een speciaal klanksysteem hebben moeten aanbrengen om in onder de stoelenrijen speciale luidsprekers te plaatsen, zodat de goede kwaliteit van klank overal dezelfde zou gebleven zijn.
De pastoor was akkoord, maar Disney moest ook nog akkoord zijn. En dat was een adembenemende ervaring, want je zat echt in die kerk, in dat decor, en dat was een totaalbeleving. Dat was beter dan Omnimax. Dat was fantastisch.
Daar heb ik, als ik mij goed herinner, niet zo'n goede herinneringen aan. Omdat wij mochten als pers, mochten wij, denk ik, de eerste 10 of... Ja, wij mochten niet blijven. Wij mochten even zo komen snuiven, de sfeer komen snuiven, en dan werd ons gevraagd van de kerk te verlaten. Nu, met de kerk verlaten op zichzelf heb ik geen probleem. Maar het feit dat we niet naar de film mochten blijven kijken, dat is... dat was niet zo'n leuke herinnering. In elk geval, de kerk op Sint-Pietersplein moest dan even figureren voor Notre-Dame. Is gelukkig niet uitgebrand, maar wij moesten wel de plek verlaten. We werden, bij wijze van spreken, om het religieus te houden, we werden uit het aardsparadijs verdreven.
En met deze goddelijke interventie zit de tweede aflevering van Sunset Confessions erop. In de volgende, hoe Filmfest Gent erin slaagde om heilige grond te worden voor alles wat met filmmuziek te maken heeft. Want Ennio Morricone, Hans Zimmer, Howard Shore, maar ook Giorgio Moroder en zelfs Rita Coolidge, allemaal zakten ze de voorbije decennia af naar Gent. Sunset Confessions is een podcast van Filmfest Gent in samenwerking met De Morgen. Written, directed and produced by me, Ben van Alboom, gemonteerd door Kieran Verheijden van House of Media en alle gesprekken werden opgenomen door Wannes de Vogelaren bij Urgent FM. En ik ga proberen om niemand te vergeten, maar mocht het toch zo zijn, dan trakteer ik op champagne tijdens de volgende editie van Filmfest Gent van 10 tot 21 oktober. Dikke merci aan Marijke van de Bury, Wim de Witte en Kim Vertee van Filmfest Gent, Sophie Steenhout, Lauren van den Driessen en Tom van Houten van House of Media, Remy Amkrouch en Sam Vijs van De Morgen en Tanja Sellerslags van Urgent FM. De muziek van Cliff Martinez en Ruichi Sakamoto komt uit de archieven van Filmfest Gent en de World Soundtrack Awards. Tot de volgende!